Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RIBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RIBF Kennisfestival in september, de live-uitzending RIBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam en het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Welkom, Sophie Krijveld en Jan van der Doelen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Leuk dat jullie hier zijn in het, nou ja, Holland Contech RIBF Clubhuis. We gaan vandaag weer een podcast met jullie opnemen. En jullie brengen elke keer een sector update uit. Misschien is het goed om daar eventjes over te beginnen. Wat is eigenlijk een sector update?
Nou, wij vinden het belangrijk om over bepaalde onderwerpen per sector te adresseren wat we op dat moment belangrijk vinden als het om dat thema gaat.
Ja, want jij maakt er een voor de bouw en Sophie maakt er eentje voor de vastgoed.
Ja, voor vastgoed,
en,
ja.
En zo hebben we nog 8 andere sectoren waar we dezelfde thema's voor uitlichten. Dus we pakken een thema en we kijken wat de impact is van dat thema op een bepaalde sector.
Ja, dat is de sector thema update. Ja. En daarnaast hebben we nog de sector update. En dat is eigenlijk gewoon wat er op dat moment actueel is. In die sector waar we voor schrijven.
Ja, en dat is een maandelijks update.
Ja, maandelijks update. Dus ofwel of een thema, ofwel actueel.
Ja, heel beknopt. En je bent gewoon...
Proberen we zo kort mogelijk te houden om het allemaal een beetje snackable en readable te houden. Maximaal 1000 woorden en dan is het verhaal verteld. Dat is nog wel een uitdaging, maar anders dan is de toegankelijkheid een stuk minder.
Ja. Je wil zoveel mogelijk mensen bereiken.
Mensen bereiken en zoveel mogelijk lezers. Ja.
Ja, mooi. Hoe kunnen mensen zich eigenlijk aanmelden? Want misschien is dat wel goed om nu alvast ook even te benoemen. Hoe kunnen mensen jullie volgen?
Dat kan heel gemakkelijk op ing.nl/bouw of /vastgoed.
Slash real estate
is het. Ja.
Dat is hem.
En natuurlijk op LinkedIn. Volg ons op LinkedIn en dan kan je ons volgen. Ja. En dan kan je abonneren op de nieuwsbrief. En die nieuwsbrief, want we... delen natuurlijk deze nieuwsbrief ook altijd op LinkedIn.
Ja, ik zie ze daar ook regelmatig voorbij komen. Nou, vandaag is het 18 april 2024 en we gaan het hebben over jullie recent uitgebrachte sector-updates van de afgelopen 3 keer ongeveer. Ja. We gaan het hebben over prijzen, bouwmaterialen. We gaan het hebben over DUPA 2.0. Klimaatbestendige woningmarkt komt zo direct ook langs. ESG en dan met name die aandacht voor die S van social. We willen deze podcast ook beknopt houden voor de mensen. Dus na 25 minuten gaan we er echt mee stoppen. Dus dan is het ook gewoon lekker te luisteren en behapbaar. Sophie, zullen we het even starten bij de sector-update van afgelopen februari? Daar bespreek jij een aantal interessante onderwerpen. En zo gaat het onder andere over die duurzaamheid in taxaties. Mm-hmm. De DUPA 2.0 is inmiddels ingegaan.
Klopt.
Wat is het? Waarom is het van belang? En hoe gaat de implementatie op dit moment?
Ja, DUPA is een afkorting voor de duurzaamheidsparagraaf. En dat is op initiatief van de Nederlandse banken. Wij willen eigenlijk dat de ESG-items meer meegenomen worden in de taxaties. En vooral wat ook belangrijk is, wat zijn de investeringen die nodig zijn om naar een label A te komen? En waarom is dat van belang? Ja, kijk, de bebouwde omgeving moet uiteindelijk emissievrij zijn in 2050. En wij als ING sturen daar ook op. En we willen naar een gemiddeld label A in 2030. Nee, in de komende jaren groeit de kloof tussen de waardering tussen duurzame en niet duurzame gebouwen. En die DUPA 2.0, ja, dat zijn 80 criteria waarin die waardering van de duurzaamheid meegenomen wordt.
Ja, precies. Maar en dat is in, wanneer is het ingegaan? Ja, maart of zo? Het is
net vrijdag. 17 februari, dus we zitten nu net 2 maanden onderweg.
Maar gebeurt er dan al iets? Of is dat nog wachten? Want je moet natuurlijk wel transacties hebben, want anders zie je ook niet.
Tuurlijk,
toch?
Ja. Tuurlijk moet je transacties hebben. Of bijvoorbeeld als de bank weer een hertaxatie vraagt, één keer in de zoveel tijd vragen we hertaxaties.
Ja. Maar kun je al iets zeggen over de implementatie of is dat
moeilijk,
nog te vroeg?
Is moeilijk. Wij hebben toevallig volgende week hebben we een bijeenkomst waar we het daarover gaan hebben. Maar ook dan denk ik dat het nog heel erg vroeg is om er echt iets over te zeggen.
Ja, oké. Okay. Maar ja, wel dus heel belangrijk en iedereen moet daar rekening mee gaan houden.
Zeker, want de banken verplichten het ook, hè?
Ja, precies. Ja, dus dat gaat van alle drie
en
de banken uit.
En banken zijn gewoon de grootste opdrachtgever voor taxaties. Dus heel belangrijk. Ja.
Dus linksom of rechtsom, die DUPA 2.0, die is gewoon belangrijk. En die 80 eisen, dat moet je, of die vragen, die moet je straks gaan invullen.
Ja, maar we maken het wel makkelijk. Want er zijn dataleveranciers, er zijn 4 dataleveranciers... die alle, nou ja, een groot deel eigenlijk van alle vragen kunnen aanleveren. En dat ook een gedeeltelijk automatisch kunnen aanleveren. Dus we maken taxateurs wel wat makkelijker.
Kijk. Nou, hartstikke mooi. Jan, in diezelfde maand, februari, schrijf jij ook over die prijzen van die bouwmaterialen en subsidies voor het gebruik van biobased bouwmaterialen.
Ja, ja, ja.
Wat zie je gebeuren?
Ik zie gebeuren dat de prijsstijging van de bouwmaterialen wel een beetje tot stilstand gekomen is. Sterker nog, de conjunctuur bepaalt dat er hier en daar weer
wat daling is?
Wat kansen of in de markt zijn voor het inkopen van bouwmaterialen. Laat ik het zomaar even mooi formuleren.
Okay,
eigenlijk komt het er gewoon op neer dat de uitvoerende bouw profijt kan hebben tijdens de uitvoering van het feit dat materialen weer een beetje goedkoper zijn geworden. Dus,
maar het is eigenlijk raar dat die bouwmaterialen dan nog steeds relatief duur zijn, als ik het zo mag benoemen.
Ja.
Terwijl de energiekosten die nodig zijn om beton en staal te maken, die zijn drastisch gedaald.
Ja, vooral de gasprijs is enorm gedaald. Hè.
Ja.
Dat geldt niet voor bijvoorbeeld olie en brandstoffen, maar gas wel.
Ja.
De productiekosten zijn sowieso wel wat hoger. Hè. De lonen zijn in zijn algemeenheid wel gestegen. Sommige materialen zijn nog steeds niet heel erg ruim beschikbaar. Dus daar moet je ook wel een beetje voor opletten. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de reden voor prijsstijgingen is al lang achter de rug. Maar door allerlei andere economische omstandigheden. En dat heeft ook met logistiek te maken. Dat heeft met vervoer te maken. We hebben allerlei geopolitieke items. Waardoor sommige materialen 2 maanden langer van huis zijn om op de plek van bestemming te komen dan normaal.
Ja.
Dat
maakt het allemaal duurder.
Dat maakt het ook allemaal niet goedkoper.
Ja.
Maar de energiefactor die is relatief goed onder controle.
Nou ja, maar je hoorde veel ontwikkelaars ook zeggen, bouwers, van joh, we wachten nog wel eventjes met bouwen, want die bouwkosten zijn hoog, dus misschien gaan die straks nog wel naar beneden. Maar dat is dus...
Nou, dat is dan nu een beetje aan de gang, voor wat betreft de materiaalcomponent. En dat is vooral de conjunctuur, hè? Gewoon vraag en aanbod.
Ja.
Er is op dit moment meer aanbod dan vraag, want het gaat niet zo gemakkelijk qua productie in Nederland.
Ja.
Dus de bouwmaterialen toeleveranciers willen toch hun producten slijten. En dan maar met een beetje korting. Dus voor de winstmarges van de uitvoerende bouw is dit wel goed nieuws.
Ja.
Aan de andere kant de looncomponent. Dat is ook zo'n factor van belang voor de bouwkosten in zijn algemeenheid. Die stijgt gewoon lekker door. Hè. We hebben een cao van 10% die nog versmerts moet worden in de bouwkosten.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is een andere factor.
Ander, de biobased.
Ja.
Hoe gaat het daarmee? Wordt dat al een beetje omarmd?
Dat wordt wel omarmd. Maar het wordt nog niet veelvuldig toegepast. Het is echt nog een heel klein deel van de markt. Dan heb je het over van alles wat er gebouwd wordt. 1-2% daaromtrend. Dus heel erg veel is dat nog niet.
Nee. Wat is er nodig om dat groter te maken, dat aandeel?
Bijvoorbeeld een goede samenwerking met de landbouwsector bijvoorbeeld. Hè. Dat moeten gewassen gekweekt en geteeld en gemaakt worden. Zodanig dat het ook toegepast kan worden.
Ja.
En dat klinkt simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Want dat zijn we niet gewend om dat zo te doen. Aan de andere kant moet er ook nog wel het een en ander gerepareerd worden in het bouwbesluit. Hè, om die toepasbaarheid ook echt op wat grotere schaal te kunnen doorvoeren.
Ja.
Maar op dit moment is nog heel veel van datgene wat gebouwd wordt op een soort van traditionele manier.
Ja. Dus daar hebben we nog wel een paar jaar voor nodig.
Ja, maar het is wel nodig. En er worden ook goede stappen gezet. Er wordt aan de voorkant wordt er hard over nagedacht. En er zijn al een paar koplopers in de markt die het echt wel goed toepassen. Maar het is nog lang niet genoeg.
Nou ja, het is wel een belangrijk onderdeel. Want het is misschien een haakje ook naar het volgende onderdeel, Sophie. Want in de sectorupdate van afgelopen maart heb jij het ook over klimaatbestendige woningmarkt. Krijgen we naast een energielabel ook een klimaatlabel?
Ja, dat is wel een heel hot topic, hè? Het klimaatlabel.
Ja. Ja.
Media buitelen zich erover om daarover te schrijven. Ja, wat mij betreft wel. Maar dan moet je niet zo zien als hetzelfde als een energielabel. He, wat een klimaatlabel is, gaat dan over de fysieke klimaatrisico's. En we hebben meerdere fysieke klimaatrisico's die je niet bij elkaar kan optellen. He, dus we hebben hittestress, overstroming, wateroverlast en droogte.
Ja.
En die vier fysieke klimaatrisico's die hebben impact op de... Nou ja, op je pand. Ze kunnen schade toerichten. Als jij, als je pand overstroomt, dan heb je een probleem. Of als je fundering kapot is en verrot is, dan moet je een hoop investeren om dat weer goed te krijgen. En een klimaatlabel geeft inzicht in, nou ja, wat zijn nou precies die risico's, die fysieke klimaatrisico's op jouw pand? En wat moet je daaraan doen om je pand meer bestendig te maken daartoe?
Ja.
Dus waar het om gaat is dat je meer informatie hebt, zeg maar, over het pand dat je koopt.
En gaat het alleen dan voor kantoor of is het ook wonen?
Nee, dat zal voor alles gelden. Alles gelden.
Ja. En als je dan... Zeker particulieren. Ik weet nog heel goed, toen ik in mijn eerste huis ging kopen in Haarlem. Joh, ik was helemaal niet bezig. Het was ook allemaal palen rot en weet ik van. Je had een ellende in heel Haarlem.
Ja.
Maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Nee. Zeker niet als je 20 huizen daarnaast hebt gegrepen. Nou, dat 21ste huis, dat wil je ook hebben ook. Dus het zal je jeuken. Maar dan kan zo'n label kan natuurlijk wel helpen.
Juist.
Om je inzichtelijk te geven van, joh, wat is eigenlijk de staat van...
Precies, maar daar gaat het dus ook om. Wat je niet wil, is dat die kosten, zeg maar, afgewenteld worden op de toekomstige kopers. En dat zijn vaak toch jongere generaties. Die dan ineens voor een verrassing komen te staan van, nou ja, jij hebt misschien wel een hele verrotte fundering ineens. En dan moest je daar tienduizenden, misschien wel een ton in steken om dat weer
te herstellen.
Ja.
Ja.
En zo'n klimaatlabel geeft dan alvast wat inzicht.
Ja, mooi. Komt dat er echt aan? Of zijn partijen daar al mee bezig?
Ja,
van wie moet dit komen? Ook weer vanuit de banken?
En nou, ik weet niet of dat vanuit de banken moet komen. Er zijn diverse partijen al bezig om daar een soort standaard voor te ontwikkelen. Hè? Dus dan heb je het over bijvoorbeeld de Dutch Green Building Council, de DGBC. Ja. Je hebt het over NL Green Label. Er zijn meerdere partijen die daar al mee bezig zijn. Maar wat we nodig hebben is natuurlijk een uniform standaard. Zodat mensen het ook echt kunnen gaan interpreteren en begrijpen.
Ja, mooi. Hoe houdt die bouw al rekening met klimaat? En klimaatverandering?
Ja, dat is een hele brede vraag.
Ja.
Want klimaat, dat bevat ongeveer alles. Maar om er een paar aspecten uit te lichten. Sofie had het net over funderingsproblematiek. Dat is voor de bouw natuurlijk...
Volgens mij is het gisteren besproken in de Tweede Kamer.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Het is een ontzettende opgave die ons nog te wachten staat. Want
1 miljoen woningen of zo?
Ja, dat is een schatting.
Ja.
Dat is een schatting. En waarschijnlijk tenminste.
Ja.
Met meer of minder problematiek rondom die fundering. Dit gaat om waanzinnig veel geld.
En dan heb je het alleen maar over funderingsproblematiek.
En dan hebben we het alleen maar over funderingsproblematiek van bestaande
woningen.
Is het
wel het meest acute probleem dan, hè?
Ja.
Maar bijvoorbeeld waar de bouw op moet letten is... want bij nieuwbouw komt dit natuurlijk veel minder voor... omdat tegenwoordig op een andere manier gebouwd wordt. Hè?
Mm-hmm.
En er wordt gewoon geheid en er worden gewoon goede palen gebruikt. En dat probleem bij nieuwe woningen is niet zo heel groot. Waar de bouw wel op moet letten is van waar ga ik een nieuwbouw plegen? In welke gebieden? Hè? Want we strijden tegen het water. Zowel van de zee als vanaf de rivieren.
Ja.
Je kunt niet meer overal vrijelijk gaan bouwen in Nederland. Om overstromingsproblematiek...
Maar ja, we moeten wel even bouwen.
We moeten heel veel bouwen en we hebben niet zo
1 miljoen woningen. Volgens mij heeft Hugo de Jonge allerlei gebieden aangewezen. En dat zijn nou precies de laagst gelegen gebieden een beetje in Nederland.
Ja,
bijvoorbeeld, ik zeg het een beetje gechargeerd. Maar...
Ja, het gebied rondom Alphen aan de Rijn. Hè, daar is veel om te doen. Daar komen echt tienduizenden woningen. En dat is een gebied wat volgens mij onder NRP... Ja, dat ligt zeker onder NRP.
Ja.
Ja. Ja, de vraag is of dat nou slim is. Hè? Of je die gebieden uiteindelijk moet gaan bebouwen. Want we krijgen niet alles gemanaged. Hè? We kunnen veel in Nederland. Maar sommige gebieden die zijn niet te redden. Daar wil je niet wonen.
Nee, nou ja, ik begreep wel dat... Kijk, vanuit Nederland denken we altijd ook van... Nou, dit kunnen we wel aan, want we zijn waterbouwers. Mm. We bouwen dijken, we hebben de deltawerken. Ja. En we zijn daar waanzinnig goed in. Iedereen over de wereld die roemt ons daarom.
Klopt.
Maar die buitenlandse investeerders die gaan wel steeds meer vragen stellen. Joh, wat zijn jullie er eigenlijk aan het doen?
Ja, in die delta. delta.
In die delta, ja. Ja. En ja. Is dat nog wel zo risicoloos zoals jullie dat, dat voordoen?
Ja. Nou ja, kijk, we hebben net een onderzoek gedaan, hè, dus met de drie grootbanken. Ook over dat die fysieke klimaatrisico's. En tot 2100 zit het met het, is het overstromingsrisico vanuit de zee, zeg maar, is echt nog wel te overzien. Maar daar kunnen we daar echt wel nog allerlei maatregelen treffen om dat te mitigeren.
Ja.
Dus ik denk dat, het spreekt het meest aan. Laat ik dat zeggen. Oh, we liggen onder zeeniveau en we overstromen. Maar ik denk dat we eerst eens eventjes goed naar die fundering moeten kijken. En,
er zijn urgentere problemen.
Dus, ja, precies. Dat bedoel ik.
Dat moet sowieso, dat moet sowieso aangepakt worden. Ja, dat klopt.
Nou, mooi onderwerp. Interessant onderwerp. En er is nog genoeg over te doen. Zeker de komende jaren zal de klimaatverandering vaker terugkomen, denk ik. En dan naar die sector-update van de afgelopen week die jullie hebben uitgebracht. Sophie, je schrijft dat er steeds meer aandacht voor de mens komt.
Ja.
Kun je dat eens uitleggen? Wat bedoel je, hoe bedoel je dat?
Nou, kijk, weet je, vastgoed...
We hebben het vastgoed in stenen, toch?
Ja, maar voor wie bouwen we die stenen? Of dat pand? Toch echt voor mensen die er willen wonen of werken of recreëren of die er iets gaan doen.
Ja.
En dat vind ik juist zo mooi aan vastgoed. We moeten meer, zeg maar, nog rekening houden van hoe kunnen we dat vastgoed vormgeven. Zodanig dat het welzijn van de mensen die daar gebruik van maken op een of andere wijze zo goed mogelijk is. En je ziet nu eigenlijk in navolging van die E en ESG dat vastgoedbeleggers daar steeds meer oog voor krijgen. En daar echt ook op in gaan zetten om dat zodanig te ontwerpen dat, dat het welzijn van die mensen daar een boost krijgt.
Ja, want dan hebben we het inderdaad over de S, de social impact. Ja. Kun je onderscheiden volgens mij op vier manieren. Welke zijn dat dan precies waar je dat op kan onderscheiden?
Ja, dat klopt, hè, want sociaal is heel breed.
Ja.
In eerste instantie sociaal vastgoed. Kijk naar de eigen vastgoedonderneming, hè, dus de medewerkers daar. Hoe ben je daar bezig met welzijn, gezondheid, veiligheid? Dan de medewerkers in de waardeketen. Denk aan de leveranciers van de vastgoedonderneming. Accountants, juristen, maar ook schoonmakers bijvoorbeeld. Dan de invloed op de gemeenschappen.
Leefbare wijken.
Leefbare wijken, precies. Dat is ook weer zo'n mooi woord wat veel gebruikt wordt later. Ja. En natuurlijk de huurders en de eindgebruikers van de panden.
Ja. En hoe moet dit allemaal... Zijn er al partijen hier echt op een goede manier mee bezig? Want ik was laatst bijvoorbeeld bij... er was een televisieuitzending van Sophie en Jeroen heet het nou? Of weet het programma nou? En toen ging het ook over de vogelaarswijken. Dat, ja. En de vogelaar, dat is ook al 10, 15 jaar terug. Dat die wijken, dat we daar iets aan moesten doen.
Ja.
En het is nog best wel lastig om leefbare wijken te creëren.
Ja.
Hoe gaan we dit oplossen?
Ja, nou, weet je, dat is wel een mooi voorbeeld trouwens. Dat jij nu zegt, hoe gaan we dat doen? En zijn er al bedrijven mee bezig? Ik was dus, voor dit artikel heb ik Altera geïnterviewd. En zijn er zeker mee bezig. Maar wat me daar opviel... is dat anders dan bij de E in ESG, de S heel situationeel is. Hè, dus wat in de ene wijk werkt, of bij het ene pand... kan bij de andere pand juist helemaal niet werken. Dus het kost ook veel meer maatwerk van... oké, wat kunnen we daar doen om het, die mensen...
Heel
zo
specifiek.
Goed, heel specifiek, ja. Ja.
Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Jan, hoe kijk jij naar de E vanuit ESG? Die krijgt al heel veel prioriteit vanuit die bouw. Want daar zijn we echt wel mee bezig. Maar de S, social?
Ja, minder. Maar aan de andere kant, we doen nu net of de S van ESG... of dat een totaal nieuw thema is. Dat is het natuurlijk helemaal niet.
Nee, want het gaat natuurlijk voor een groot gedeelte over diversiteit, denk ik, toch?
Onder andere arbeidsvoorwaarden, veiligheid, privacy, gegevensbescherming. Al dat soort dingen, dat valt onder de S. Wat wel nieuw is, is dat nu vooral de grote bedrijven... moeten gaan opschrijven wat ze precies doen op dat vlak, hè? Zowel op de E van ESG als de S van ESG als op de G, de governance.
Ja.
En de CSRD-wetgeving, dat is Europese wetgeving. Dat
we gaan lekker met de afkortingen. Dat worden er zoveel, wordt er helemaal gek van.
Corporate Sustainable Reporting Directive. Dat is wetgeving waar op basis waarvan grotere bedrijven vooralsnog moet gaan opschrijven wat hun duurzame prestaties zijn.
Want ze moeten een jaarverslag, moet iedereen maken. Maar daarnaast moet je dus ook een duurzaamheidsverslag maken, klopt. Die CSRD. En die moet ook door de accountant worden geaccordeerd.
Absoluut.
Dus dat is geen greenwashing meer.
En voor dit jaar, 2024, gaan we beginnen met de grote bedrijven. Maar heel snel daarna, in 2026, komen de middelgrote bedrijven.
Ja.
En daar voldoen al heel veel bedrijven vrij snel aan. Dus,
en die grote bedrijven die gaan ook vragen stellen precies. In hun keten. Dus die keten die wordt heel snel meegenomen.
Ja.
De stakeholders-analyses die vliegen ons om de oren op dit moment. Dus iedereen gaat bij elkaar informeren. Wat doe jij en wat doe jij? Dus dat onderwerp social, de S van ESG, komt daardoor weer nadrukkelijker in beeld. Want op een paar onderdelen vinden we dat bedrijven gewoon wel beter kunnen presteren dan dat ze doen.
Ja.
En omdat dit nu ook gerapporteerd en opgeschreven moet worden, is de aandacht vanzelf wat nadrukkelijker aan het worden dan dat het altijd was.
Ja, Sofie, Altera, die had je het net eventjes over, maar die hebben het ook over klanten en over eindgebruikers. Hoe geven ze daar invulling aan?
Ze hebben eerst misschien wel even terug naar hun eigen mensenrechtenbeleid. Want daar zijn ze bijvoorbeeld mee begonnen.
Ja.
Wat ze willen eigenlijk is dat ze zeker weten dat alle stakeholders met wie zij zaken doen, dat die de mensenrechten niet schenden. Hè? En dus dan had ik het net al over bijvoorbeeld al.
Maar dan ga je dus de keten in kijken.
Jazeker. Ja. Jazeker. En daar hebben ze nu vragenlijsten voor. Hè? Dus daar hebben ze een methode voor ontwikkeld om te zorgen, om zich ervan gewissen dat ze dat dus zeker niet doen. Hè? Dus dat is stap 1. En daarnaast zie je dus dat bij hun ook al dat ESG steeds hoger in de organisatie komt. Hè, letterlijk, gewoon ze hebben de hiërarchie hebben ze aangepast, hè, de organisatiestructuur. Zodanig dat ESG nog een stapje hoger wordt. Dus dat geeft al aan zeg maar, hoe belangrijk het is. En wat me ook trouwens opviel bij hen, is dat, dat ze de hele organisatie hebben meegenomen. Hè, dus het is niet meer een dingetje van een afdeling of zo. Nee, iedereen in die organisatie is bezig met ESG. He, dus eigenlijk net als iedereen bezig zou moeten zijn met wat de financiële consequenties zijn van de acties, is iedereen nu ook bezig met ESG.
Ja, dat is wel heel verandering. Want vroeger was duurzaamheid of helemaal in het begin stond er misschien nog bij een marketing of een communicatiemedewerker. Ja. Schrijf jij eens een mooi stukje hierover.
Precies.
Wat we doen. En nu is dit, het wordt echt verankerd binnen organisaties.
Ja, dat moet ook wel.
Jan, jij hebt gesproken met VDR. Kan je eens iets vertellen over VDR? Want wellicht kennen niet alle luisteraars dat bouwbedrijf.
Nee, dat zou maar zo kunnen. Hè. VDR is een bouwbedrijf uit Deventer. Bestaat al sinds 1902. En daarom vond ik het een mooi voorbeeld. Heeft die S van ESG gewoon in hun DNA zitten al sinds, 50, 60 jaar.
Wat maakt hun dan uniek? Wat zit er dan in hun DNA?
Ja, de oprichter van dat bedrijf heeft als legacy meegegeven aan dat bedrijf. Hij leeft overigens niet meer. Dat het bedrijf er vooral moet zijn om goed te willen doen. Zowel voor de maatschappij als voor de medewerkers als voor zichzelf. Dus De oorsprong van dat bedrijf is een hele andere dan veel andere bedrijven. En daarom zie je dat die S, zal ik maar zeggen, gewoon
geborgen. Die zat er al van helemaal vanaf begin af aan in.
Geborgd is in de structuur van dat bedrijf. Er zit een stichtingsconstructie boven. Het doel is natuurlijk wel om rendement te maken, om continuïteit te borgen. Maar 70% van het rendement blijft in het bedrijf. Om bijvoorbeeld fondsen te creëren, om mensen beter te maken, om ze op te leiden, om ze af en toe te helpen met problemen.
Mooi.
Om ervoor te zorgen dat nieuwe mensen even een tijdelijk huisvesting kunnen krijgen om goed te kunnen opstarten. Dat is in deze tijd helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En je ziet ook dat het werkt in zo'n bedrijf. Die cultuur is er helemaal op gebaseerd. Mensen voelen zich daar prettig bij. Het ziekteverzuim is hartstikke laag, minder dan 1%. Het rendement is gemiddeld hoger dan bij andere bedrijven. En het is ze hebben gewoon een hele stevige positie gemaakt. Mensen willen er ook graag werken. Nou, dat is gewoon een bewijs van het feit dat het ook business-wise gewoon slim is om het zo te doen. Maar
om na te denken over die S, hoe ga je die inrichten?
Ja, precies. Ja. Maar als je daar nu overnight nog even aan moet beginnen, omdat het gewoon niet in je systeem zit, dan je creëert dat niet van de een op de andere dag.
Nee, want dit zit in je cultuur van je bedrijf.
Het vergt een cultuurwijziging, ja.
Ja, toch? Ja, en mensen willen niet heel makkelijk veranderen.
Dat is best lastig, ja.
Dat is best lastig.
Nou, dat is best.
Dus dit is hard werk om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, maar wel noodzakelijk. Want je moet je bedenken dat de arbeidsmarkt, we hebben het hier vooral over mensen, de arbeidsmarkt wordt in de bouw ook de komende jaren een stuk krapper. Wil je die mensen blijven binden en boeien en behouden en wil je gewoon openstaan voor het talent en het talent ook geïnteresseerd is in jou, dan zul je wel aan de bak moeten als het om dit soort dingen gaat.
Ja. We gaan hem zo afronden, jongens, want we zitten op die 25 minuten. Maar Jan en Sophie, wat vinden jullie zelf hoe die sector impact kan maken op die S van social? Kunnen we daar nog meer aan doen? Dit is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld.
Ja, wat ik al zeg, zeker kun je daar meer aan doen. En je moet er ook meer aan doen. Ten eerste moet je het gaan opschrijven wat je allemaal gaat doen. En zullen al jouw stakeholders je gaan bevragen van beste partner.
Hoe doe jij dat?
Leg mij eens uit wat jij allemaal doet. En, ja. Zodat ik met jou gewoon aan de gang kan blijven. Want als jij achterblijft op die onderdelen.
Ja, dan kiezen we voor een andere partner.
Dan heb ik ook een probleem.
Ja, precies eigenlijk hè, wat je zegt. Want ik denk namelijk dat heel veel bedrijven er al onbewust mee bezig zijn.
Ja.
Hè, want ik heb net die vier assen gezegd. Hè, waarmee je dus bezig kan zijn voor de mens. Nou, dat is best wel heel breed. Dus als je langs die vier assen is gaat kijken van wat doen we eigenlijk al binnen onze eigen organisatie, voor onze afnemers, voor de huurders. Dan zal je zien dat er al best wel dingen
al heel
zijn.
Veel.
Ja, precies. Ja. Dus begin daar.
Dus we zijn
mee.
Misschien onbewust onbekwaam en we worden nu bewust bekwaam.
Ja, precies. Dus ja. Ik zou zeggen van kijk eerst eens even wat je al doet en breid dat dan stapje voor stapje uit.
Ja. Hebben jullie misschien nog leuke tips voor professionals die aan de slag willen en die geïnspireerd willen raken? Ja, ze moeten natuurlijk allemaal jullie sectorupdate lezen.
Dat sowieso.
Sowieso. Ja. Ja.
Maar als we met dit soort onderwerpen aan de slag willen, heb je nog tips voor mensen?
Ja, ben transparant over wat je doet. En vertel dat gewoon tegen de partijen waar je mee samenwerkt. En vraag het ook gewoon
ga
uit.
Ga in gesprek.
En heb het erover met elkaar. En probeer gewoon.
Hou het niet voor jezelf.
Nee.
Sowieso niet. Nee. Nee. En probeer gewoon samen stapjes te zetten. Dat werkt het beste. En dat is ook het meest inspirerend, zeg maar.
Ja, ga in gesprek en dan zul je zien ineens dat je heel veel inspiratie krijgt waar je nog meer kunt doen.
Ja, je krijgt heel veel terug.
Ja.
Mooi. Dank jullie wel, Sophie en Jan. Volgens mij zit deze sector update podcast er ook weer op.
Klopt.
Ja.
Dankjewel, Wouter.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Iedereen een hele fijne dag.
En nieuwe onderwerpen. Ja.
Het volgende kwartaal met nieuwe onderwerpen inderdaad. Ik ben benieuwd wat het komende kwartaal gaat brengen. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.
Oké. Okay.
Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl. Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.